We lezen 1 Petrus, hoofdstuk 2, vanaf vers 1. En Petrus schrijft daar door de Geest van God het volgende aan de gemeente van Christus. Leg dan af alle slechtheid, alle bedrog, huichelarij, afgunst en alle kwaadsprekerij en verlang vurig als pasgeboren kinderen naar de zuivere melk van het woord, opdat u daardoor mag opgroeien. Indien u tenminste geproefd hebt dat de Heere goede tieren is. En kom naar hem toe als naar een levende steen, die wel door de mensen verworpen is, maar bij God uitverkoren en kostbaar. Dan wordt u ook zelf als levende stenen gebouwd tot een geestelijk huis, tot een heilig priesterschap, om geestelijke offers te brengen die God welgevallig zijn door Jezus Christus. Daarom staat er in de schrift: zie, ik leg in Sion een hoeksteen die uitverkoren en kostbaar is, en wie in hem gelooft, zal niet beschaamd worden. Voor u dan die gelooft, is hij kostbaar. Maar voor de ongehoorzamen geldt: de steen die de bouwers verworpen hebben, die is de hoeksteen geworden, en een steen des aanstoots, en een struikelblok voor hen namelijk die zich aan het woord stoten, door ongehoorzaam te zijn, waartoe zij ook bestemd zijn. Maar u bent een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, een heilig volk, een volk dat God zich tot zijn eigendom maakte, opdat u de deugden zou verkondigen van hem die u uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht. U die voorheen geen volk was, maar nu Gods volk bent, die zonder ontferming was, maar nu in ontferming aangenomen bent. Tot zover voor dit moment de lezing uit het woord van God. Broeders en zusters, gemeente van de Heer Jezus Christus, als een mens tot geloof komt in de Heer Jezus Christus, en soms is dat slinks en soms is dat een proces waarin iemand mag groeien, maar als dat gebeurt, dan wordt hij door hem, door de Heer Jezus Christus, ingevoegd in de gemeente, met een hoofdletter. Dat wil zeggen, vanaf dat moment hoort zo iemand bij de gemeente van de Heer Jezus Christus. Dan hoort hij bij de groep van gelovigen, van geredden, van zalige mensen. Hij maakt deel uit van die groep. En dat gebeurt op hetzelfde moment dat een mens daadwerkelijk tot geloof komt. Dat invoegen, dat is een daad van de Heer Jezus Christus, niet van mensen, maar dat doet hij. Alleen, daar moet wel iets aan vooraf gaan. Er moet eerst iets gebeuren. Er moet iets gebeuren in het innerlijk van de mens, in het hart. Dat hart moet veranderen. De Bijbel zegt, iemand moet opnieuw geboren worden. Hij moet eerst een nieuwe mens worden. Hij mag een in de Heer Jezus Christus, door geloof in hem, mag hij een nieuwe start maken. En Petrus zegt in dit stukje, en we vinden dat beeld vaker in de Bijbel, hij zegt, het is eigenlijk net zoiets als bij de geboorte van een kind. Als een kind geboren wordt, wordt hij geboren in een gezin. En wordt hij opgenomen in het gezin, en heeft daar een vader en een moeder en broers en zusters. Zo is het ook met het geloof. Wie opnieuw geboren wordt, wordt geboren in het gezin van God. In de gemeente van de Heer Jezus Christus. die verandering van hart. En dat nieuwe leven, dat eerst komen, dat noemt de Bijbel bekering. Dat wil zeggen dat een mens overtuigd raakt van de zonde. Dat is een belangrijke eerste stap. Dat hij overtuigd raakt van de zonde. Dat hij tot de ontdekking komt, tot geloof komt, dat hij of zij de Heer Jezus Christus nodig heeft. Nodig om vergeving van zonde te krijgen. Nodig om zalig te worden. En ook nodig om het doel in het leven te bereiken. Om tot dat doel te komen. Want weet u, als dat gebeurd is, als iemand tot geloof is gekomen, dan is dat niet het einde van het plan van God met een mens, maar dat is het begin. Dan begint het pas. Dan wordt de mens ingevoegd in zijn gezin, in zijn gemeente, en dan begint een plan van hem. Dan wil hij ons vormen, dan wil hij ons leiden, zodat we meer en meer op hem gaan lijken. Dat opnieuw geboren worden, laat ik het zo zeggen, daar moeten we iets mee. Daar stopt het niet. We kunnen niet zeggen van, ik geloof in de Heer Jezus Christus en ik ben daardoor zalig en halleluja en dat is allemaal waar en dat is goed. Maar dan begint het plan van God met ons, met u en mij, op deze aarde, in deze wereld, ingevoegd in zijn gemeente. Hij wil iets met ons. Daarover spreekt Petrus. En daarover spreekt hij de gemeente of de gemeentes toe. En hij wil ze daarin iets duidelijk maken. En hij zegt dan ook in, als u de Bijbel nog open hebt, bij 1 Petrus. Dan zegt hij in 1 Petrus 3, het tweede stukje. Hij zegt, jullie zijn opnieuw geboren tot een levende hoop door de opstanding van Jezus Christus uit de doden. Jullie zijn opnieuw geboren tot. Met andere woorden, er is een plan, er is een doel. Met dat opnieuw geboren worden, zijn we toch niet volmaakt. Daar zullen we het woensdag over hebben. Dat heeft Paulus ontdekt in Romeinen 7. Die heeft ontdekt dat er dan een strijd ook begint. Dan zijn we nog niet volmaakt. We leven in een zondige wereld. We leven in een wereld die God niet kent. We leven in een wereld die naar God niet luistert. En bovendien wordt ons geloof op de proef gesteld. Ons geloof wordt getoetst in de praktische omstandigheden. De Heere toetst in ons leven, vertrouw jij echt wel met heel je hart in alle omstandigheden op mij? Durf je het echt met mij aan? En daarvoor laat hij soms dingen toe in ons leven die niet altijd prettig zijn, maar hij laat ze toe om ons te toetsen. Ons geloof wordt op de proef gesteld of het echt is. Het wordt op de proef gesteld of ons geloof in de Heer Jezus, zoals hij eerder zei, of dat inderdaad een levende hoop is of een dood geloof. Dat laatste zien we heel veel. Maar de Heer Jezus wil een levende hoop zijn. Ik bedoel, hij wil daadwerkelijk werken en leven in ons hart en in ons leven. Hij wil echt dingen doen. Hij wil ons helpen en leiden. Hij wil ons vasthouden, want hij houdt van ons en hij zorgt van ons. Weet u, de bedoeling van dat nieuwe leven, van dat leven dat we in de Heer Jezus hebben gekregen, dat is dat het gaat bruisen, dat het gaat werken. Vlak hierna of voor het stukje dat wij gelezen hebben, spreekt Paulus over heiligheid en broederliefde. En hij zegt daarmee, als nou dat nieuwe leven is gekomen, dan moeten die dingen naar voren komen. Heiligheid en broederliefde. Dan moet dat in je eigen leven te zien zijn. En dat moet ook te zien zijn in hoe je met anderen omgaat. Ook in de gemeente van de Heer Jezus Christus. Weet u, als wij opnieuw geboren zijn, dan begint er een nieuwe periode in ons leven. Een periode van groei. En daarom gebruikt Petrus dat voorbeeld van die baby. Daarom spreekt hij over melk. En daarom gaat hij uitleggen hoe dat werkt. Hij zegt tegen de gemeente, je bent wel gemeente, je hebt de Heer Jezus wel aanvaard, je gelooft in hem, maar nu verder. Wat moet er nu gebeuren? En hoe moet je nu verder? En welke dingen kun je dan tegenkomen? De bedoeling is, zegt Petrus, dat we groeien. Dan bedoel ik dat we geestelijk groeien. Dat we groeien in ons geloof. Dat we meer gaan vertrouwen op hem. Dat we gaan ervaren in ons leven dat het geloof in de Heer Jezus werkt. Dat hij luistert. Dat hij handelt. Dat hij vertroost en dat hij bemoedigt. En dat hij geeft wat we nodig hebben. Want we hebben een levende hoop. We hebben een levende Jezus. Die werkt in ons hart en die werkt in ons midden. Als een baby, dat zegt Petrus ook in dit stukje. Als een baby niet groeit, dan is er een probleem. Dan is het kindje ziek. En uiteindelijk sterft het. Want normaal is dat een baby, dat een kind groeit. En weet u, het is zelfs zo dat een kerngezonde baby, een kerngezond kind, schreeuwt vurig om eten. Bij ons achter zit ergens zo'n kindje, geloof ik, waar we wonen. Nou, die schreeuwt om eten ze nu dan. Die hoor ik daar nog wel eens overal bovenuit komen. Nou, dat is het kenmerk van een baby. Die schreeuwt om voedsel. Die schreeuwt om eten. Die wil niets anders dan eten. Die wil voedsel, die wil melk. En dat kan niet snel genoeg komen. En dat kan niet veel genoeg. Niet in voldoende mate komen. Nou, zegt Petrus, dat is ook het kenmerk van een gelovige. Dat is het kenmerk van een kind van God. Dat is het kenmerk van het nieuwe leven, van iemand die tot geloof in de Heer Jezus komt. Hij zegt, dat is een, en dat woord gebruikt hij ook, hij zegt, dat is een diep, dat is een vurig verlangen naar voedsel. Vurig verlangen naar melk. Hij zegt in vers 2, en verlang vurig als pasgeboren kinderen naar de zuivere melk van het woord. Dat is een kenmerk van het kind van God. Maar dat kenmerken niet is, dan moet iemand zich grote zorgen maken. Want dan is er geen groei. En dat kenmerk, dat hoort bij het kind van God. Een verlangen naar de zuivere melk van het woord. Een verlangen naar het meer en meer leren kennen van de Heer Jezus Christus. Van het meer en meer willen weten van hem, willen ervaren van hem. Van meer en meer die gemeenschap met hem hebben en hem meer en meer ontmoeten. Want hij is het levende woord. Hij is het levende woord. Hij is het vlees geworden woord. Hij is die zuivere melk waarover gesproken wordt. Hij is degene die ons wil voeden en die ons wil laten groeien. Dat wil de Heer Jezus Christus doen. Door zijn persoon en door zijn werk in ons hart en in ons leven. Een gelovig mens, een kind van God, verlangt vurig naar die zuivere melk. Want die wil niets liever dan groeien. En verlang vurig. Petrus gebruikt dat woord niet toevallig daarbij. Hij wil ze aansporen. Hij zegt, kijk maar naar dat voorbeeld van dat pasgeboren kind. Verlang vurig naar de zuivere melk van het woord. En dan is de vraag aan ons, is dat ook zo? Is dat ook de realiteit? Kennen wij dit diepe verlangen naar de zuivere melk van het woord? Willen we niets liever dan met dat woord bezig zijn, met de dingen die de Heer Jezus zegt, met de dingen die God zegt, met de dingen die hij ons wil geven? Is dat ons verlangen van iedere dag? Zijn we daar zo mee bezig? Als dat een keer niet kan, of een periode niet kan, zijn we dan onthand? Missen we dan iets of lukt het zonder ook wel? is er echt een vurig en diep verlangen naar meer en meer van het woord. Dat is zo belangrijk. Dat is zo belangrijk voor ons. Want de Heer wil ons daardoor zegenen. Hij wil dat doen door de lezing van het woord. Door de prediking van het woord. Hij wil dat doen door de bijbelstudies als we bij elkaar zijn. Hij wil dat doen door onze stille tijd. Door ons persoonlijk leven. Daarin zit, dat is die zuivere melk. Dat is dat woord van God. Daardoor groeien we, zegt hij. Vers 2 zegt, opdat. Waarom dan? Hij zegt eerst, vurig verlangen naar die zuiver. Waarom moeten we daar verlangen? En dan zegt hij, opdat u daardoor mag opgroeien. Wij groeien geestelijk door het woord van God. Dat zegt Petrus in deze brief. Daar hebben we het woord van God voor nodig. En kennelijk, Petrus zei dat niet voor niks. Kennelijk was dat een probleem. Als dat niet zo was, had hij niet gezegd van je moet vurig verlangen naar het zuiver. Had hij gezegd van het gaat hartstikke goed met jullie. Nee, hij zegt je vurig verlangen naar de zuivere melk van het woord. Kennelijk was dat toch een probleem in de gemeente van toen. Petrus schrijft aan verschillende gemeentes, hè, dat leest u in hoofdstuk 1, vers 1. Hè, de gemeente in Pontius, Galatië, Cappadocië, Azië en Bithynië was een rondzendbrief, dus die ging van de ene gemeente naar de andere. En kennelijk heeft hij dit gezien als een structureel probleem. Kennelijk heeft hij gezien in die gemeentes, mensen, jullie hebben een gebrek aan voeding. Voed je je wel voldoende met het woord van God? Want als je dat niet doet, dan krijg je een groeiachterstand. Dan is er geen groei. En dan ontbreekt er zegen. En kennelijk was dat een beeld wat hij tegenkwam in al die gemeentes, of in verschillende van die gemeentes. En is dat ook niet het probleem van de gemeente, van de kerk van vandaag, waar die zich niet laat voeden met de zuivere melk van het woord van God, is er een gebrek aan groei, ik bedoel geestelijke groei, ik bedoel niet groei in aantal. Met een populair programma kun je aantallen mensen vinden. Maar dat is niet onze roeping. Onze roeping is het zuivere woord van God brengen. Dat geeft geestelijke groei. Dat geeft zegen. Dat doet de Heere in ons midden. En dat doet hij in ons hart. En dat ervaren we ook. Want we ervaren toch ook als we met dat woord bezig zijn. En als de Heere spreekt door zijn geest in ons hart. Dat hij zegent en dat we groeien en dat we dichter bij hem komen en dat we meer van zijn liefde ervaren en meer van zijn wijsheid krijgen en meer gezegend worden door hem. De mensen in die tijd leefden in moeilijke omstandigheden hoor. Misschien, je kunt dat niet helemaal vergelijken, maar misschien hadden ze toen nog wel moeilijker dan wij. Want de omstandigheden waren heel wat anders bij hun dan bij ons, denk ik. Als u een blaadje omslaat in hoofdstuk 2 vers 12, dan zegt Petrus daar tegen de mensen waar hij aan schrijft. Hij zegt, houd uw levenswandel onder de heidenen goed. Dus kennelijk was dat best moeilijk. Ze leefden onder de heidenen. En daar gebeurden allerlei dingen die niet in overeenstemming waren met dat nieuwe leven. En misschien hebben die mensen gedacht toen van, help, wat gebeurt me, wat moet ik? Misschien zijn ze wel wat moedeloos geraakt. Dat kan ik me heel goed voorstellen. Misschien zijn ze wel wat verslapt. Misschien vonden ze het allemaal wel wat gewoontjes geworden, wel wat vanzelfsprekend. Misschien waren er anderen die de neiging hadden om wat mee te doen met die wereld. En daarom zegt Petrus, voed je nou met de zuivere melk van dat woord. Want dat geeft je groei. Dat geeft je veiligheid. Dat maakt dat je dichter bij mij komt. Dat geeft groei. Daarom schrijft Petrus deze dingen. Petrus wil de gemeente van Christus helpen. In een wereld. Ja, waarin hele andere dingen gebeuren. In een wereld die niet zoveel verschilde met die van ons van nu, denk ik. Misschien was het toen wel moeilijker dan nu. Daarom, broeders en zusters, gemeente van de Heer Jezus Christus, wat Petrus hierover zegt, is van grote waarde voor ons en is naadloos toepasbaar op ons en past heel goed bij onze tijd. En daarom de vraag, hoe is het met ons en hoe is het met onze voeding? En laten wij ons voeden door de zuivere melk van het woord van God. Hoe gaan wij verder? Hoe ervaren wij die groei? Hoe blijven wij staande in deze wereld als we zelf te maken hebben met zonde en met verleiding en met beproeving en met ongeloof en met Godverlating, vaak heel dicht bij ons, soms in ons eigen gezin of in onze eigen familie? Hoe blijven we staande? Daarover spreekt Petrus. Hoe blijven we staan in zo'n wereld en in die omstandigheden? Want we willen hem toch dienen. We willen toch, ja, tegenwoordig zegt men van, je moet maximaal genieten. Nou, dat is geen Bijbelse uitdrukking hoor, maar laat ik dan zo zeggen. Wat de Heer Jezus ons wil geven en wat hij wil doen, dat moeten we maximaal tot ons nemen. Hij heeft zoveel om te geven. Hij heeft zoveel om ons door te helpen. Hij heeft zoveel om ons daardoor te leiden. Wat moeten we doen? Petrus zegt twee dingen. Hij noemt een negatief ding, zeg maar. En hij noemt iets positiefs. Petrus zegt in dit stukje, wat je moet doen, zegt hij, je moet in ieder geval wegdoen alles wat niet goed is. Je moet je reinigen van alle zonden, zegt hij in het eerste vers van dit hoofdstuk. En punt 2 zegt hij, als je dat dan gedaan hebt, dan moet je je volkomen toewijden aan God en hem dienen. En dat zegt hij in het verband van de gemeente van Christus, want dat doen we niet alleen, dat doen we met elkaar. Daar steunen we elkaar ook in. Daarin zijn we elkaar tot een hand en een voet. Hij zegt dit in het kader van de gemeente. Daarom spreekt hij daar ook over. Want wie tot geloof in de Heer Jezus komt, die wordt opgenomen in een levende band van de gemeente van de Heer Jezus Christus. In zijn gezin, in zijn gemeente, waarvan hij het hoofd is. Wij zijn burgers, broeders en zusters, van een rijk waar de Heer Jezus Christus koning is. Waar hij onze Heer is en binnen dat rijk, in gehoorzaamheid aan hem, laat ik het zo zeggen, kom je als mens tot je doel, tot je recht. Binnen dat rijk, binnen die gemeente van Christus, in geloof, in vertrouwen op hem, komen wij pas tot volle ontplooiing. Als dat niet zo is, dan missen we een heleboel. Dan missen we een heleboel zegenen. En dan missen we een heleboel dingen die de Heer met ons wil doen, die hij van ons wil zien, die hij in ons wil doen. Wat moet er gebeuren? Paulus zegt in zijn brieven, je moet afleggen en aandoen. Hij gebruikt het voorbeeld van een kledingstuk. En iedere keer wordt weer een ander voorbeeld gebruikt. Petrus zegt hier, je moet afleggen en je moet je voeden. Je moet eten. Je moet zorgen dat je voldoende voeding krijgt. Dat afleggen is een persoonlijke activiteit. Dat moeten we zelf doen. Als het moeilijk gaat, als we het moeilijk hebben in ons geloof, als we het moeilijk hebben met die vrede en die rust en die levensheiliging en met die broederliefde, als we geestelijk verzwakt dreigen te worden, dan is wat Peter zegt, wat je eerst moet doen, kijk eerst eens, leg alles eerst eens af. Wat niet hoort bij dat nieuwe leven. Leg nou alles eerst eens af wat een verhindering is voor de doorwerking van dat nieuwe leven. Schuif dat eerst nou eens aan de kant. Breng dat weg. Doe daar afstand van alles wat ons verhindert om de Heer Jezus te volgen. En soms kunnen dat zelfs op zich goede dingen zijn. Maar ze kunnen in de weg staan om de zegen van de Heer te ontvangen. En Petrus noemt een aantal innerlijke dingen. Paulus zegt in zijn voorbeeld, Hij zegt, leg nou de oude mens af die ten gronde gaat. Daar is niks goeds in. Doe weg alles wat niet van de Heer Jezus is. Stop met wat nog hoort bij de oude mens en bij het oude leven. Want weet u, dat afleggen en dat wegdoen, dat moet vooraf gaan aan het drinken van de zuivere melk van het woord. Als dat niet zo... Als ik die dingen niet afleg, en als ik daarin ga vasthouden, en ik ga daarin door, en ik ga tegelijk bezig met de zuivere melk van het woord, dan ontvang ik nog niet een fractie van wat de Heer mij wil geven hierdoor. Want dan staat er van alles in de weg. Dan zijn er allerlei belemmeringen waardoor hij niet kan zegenen. Vasthouden aan het oude. Niet wegdoen van wat niet goed is. Belemmert de groei. Belemmert onze persoonlijke geestelijke groei. Belemmert wat de Heer in ons leven wil doen. Kennen we dat? Ervaren we dat misschien wel eens zo? Dat is toch zo dat je oude mens je toch vasthoudt aan bepaalde gedachten. Dat is die strijd van Paulus, Romeinen 7 van de week. Paulus zegt daar ook dat je vasthoudt aan die oude dingen. En dan komt die innerlijke strijd en dan mis je zegen. En die gaat pas over bij volkomen toewijding aan hem. Die gaat pas over als wij zeggen, Heer Jezus, hier ben ik met al mijn menselijkheid, met al mijn zonde, met al mijn eigen gedachten, met al mijn eigen wijsheid. En ik leg het voor u neer. En wilt u het maar wegnemen? En wilt u maar doorbreken met uw geest in mijn leven? En dan gaat hij zegenen. Als we dat niet doen, dan is het of je in je geloofsleven tegen een muur oploopt. Dan is of je gebeden dat niet verder dan het plafond komen. Of ze de Heere niet bereiken. We hadden van de week bijbelstudie ergens. Gisteren weer gezegd. Maar dan gaat tegen mij van. Het was net of de geest daar niet was. Of die niet werkte. Of het allemaal bleef hangen. Of we niet verder kwamen. Nou, dat gebeurt. Als we niet afleggen. Als we niet wegdoen. En als we niet volkomen toewijden aan hem. Dan blijft dat hangen. En dan missen we zoveel zegen. En dan blijven we worstelen met dat oude. En dan kom je er niet uit. En dan komt er geen doorbraak. En dan missen we zoveel zegen in ons geestelijk leven. Petrus zegt, leg dan af alle, zegt hij. En dan noemt hij een aantal dingen. Niet enkele, niet sommige die je makkelijk aflegt. Maar hij zegt, leg dan af al die dingen. Doe dan alles weg. Wat dat nieuwe leven belemmert. En ik geloof vast en zeker dat wij vanmorgen, dat ieder van ons wel iets kan noemen. Waarvan hij zegt, ja dat is wel in mijn leven. Maar dat is een belemmering. Wel, doe het dan weg. Doe het weg en breng het bij hem. Niet met een standaard gebed. Niet aan tafel, Heere, vergeef ons onze schulden. Geweldig als we dat bidden. Maar het gaat om een gebed uit ons hart. Paulus Petrus bedoelt dat we dat bewust doen. Dat we vanuit ons hart, persoonlijk, individueel, die dingen afleggen. En bij hem brengen. Dat we ze noemen. En dat we ze daar laten. En dat we daar afstand van doen. Noem ze maar voor God. Soms ook voor mensen. Maar zeker mogen we dat noemen voor God. Heere, vergeef. Heere, ik beleid. Heere, ik doe weg. En noem maar wat we wegdoen. Noem maar wat in de weg staat. Weet u, dat is zo bevrijdend. Dan valt er een lode last van onze schouders. Dan valt er een grote belemmering weg voor de zegen van de Heer. Dan komt er ruimte voor nieuwe kracht. Dan komt er ruimte voor het nieuwe leven. Dan komt er ruimte voor voeding. En voor dat woord. En Petrus zegt, als je nou dat gedaan hebt, als je dat weg gedaan hebt, vers 2, groeit en langzaam gaat groeien, verlang dan naar de zuivere melk van het woord. Het omgekeerde is ook waar. Als wij niet afleggen, als wij niet wegdoen, dan is dat verlangen er niet. Dan is dat ook dat verlangen naar dat woord, dat is onderdrukt. Dan missen we ook daarin zoveel zegen. Niet afleggen, belemmert. Wel afleggen, stimuleert. Dat zegt Petrus. Doe nou weg wat niet van de Heer is, dan kan Hij je zegenen. En neem dan van de zuivere melk van het woord. Neem dan dat woord tot je. Want dan ga je groeien. Zoals een plant groeit als die water krijgt. En een baby groeit als die melk krijgt. Zo groeit het kind van God als hij zich voedt met zijn woord. Als hij daarin leest. En als hij daarnaar luistert. En daarmee omgaat. Tenminste, zegt hij, vers 3. Tenminste, als je dat nieuwe leven hebt ontvangen. Ja, logisch. Tenminste, zegt hij, als je hem kent, de Heer Jezus Christus, als je zaligmaker, als je werkelijk tot geloof gekomen bent. Kennelijk waren er in die gemeentes ook naamchristenen. Mensen die wel daar kwamen, die wel meededen en die wel zeiden dat ze erbij hoorden, die wel op de lijst stonden, zeg maar die de Heer Jezus helemaal niet kenden. Die niet tot geloof in hem waren gekomen, die niet opnieuw geboren waren. Wel, als het leven er niet is, kan de groei er ook niet zijn natuurlijk. Paulus die zegt tegen de Korinthe, kennelijk waren daar ook van die mensen. Hij zegt 2 Korinthe 13 vers 5, onderzoek uzelf of u in het geloof bent, zegt hij. Beproef uzelf of weet u niet van uzelf dat Jezus Christus in u is. Zegt hij tegen de gemeente in Korinthe. Daar waren ook naamchristenen. Hij zegt, weet je niet of Christus wel in je is? Weet je niet of je wel een kind van God bent? Want dan moet eerst dat gebeuren. Dan moet je eerst tot geloof in hem komen. Vorige week hebben we het over geloofszekerheid gehad. De mens, broeders en zusters, die in de Heer Jezus Christus is, die verlangt naar het woord, het zuivere woord van God. Wie tot geloof is gekomen in hem, die ontvangt zijn Heilige Geest en die krijgt het verlangen naar het woord van God en naar wat hij zegt en wat hij wil. Nu begint Petrus met een ander voorbeeld, vers 4. Gaat hij over op een ander beeld. En dat is ook een voorbeeld van de diepe relatie van de Heer Jezus Christus met zijn kinderen en ook van zijn kinderen onder elkaar. En dan spreekt hij over de roeping, over de taak van de gemeente van de Heer Jezus Christus in de wereld en in deze tijd. En dan komt opnieuw de vraag van hoe zit dat dan en wat moet er dan gebeuren? En dan gaan we terug naar het antwoord wat Petrus zegt. Hij zegt, leg af. Hij zegt, verlang dan naar de melk. En dan zegt hij als derde, en dat zegt hij in vers 4, en kom, zegt hij. En kom. Leg af, verlang naar die melk, neem die, en kom naar hem, de levende steen. In tegenstelling tot het gebouw van de tempel, het gebouw van de kerk, tot dode stenen, kom tot de levende steen. Kom tot de hoeksteen. Het gaat hier over de Heer Jezus Christus. Ook Psalm 118 schrijft daarover. Het gaat over hem. Je moet bij hem zijn. Leg af. Verlang naar die melk. Neem die melk en kom. En dan gaan er geweldige dingen gebeuren. Dan gaat de Heer geweldige zegeningen geven. Dan breekt hij door in ons leven. En dan gaan we werkelijk ervaren hoe hij is en wat hij wil. Kom met heel je hart. Kom in een vast geloof, zegt Petrus, dan alleen, kom dan tot hem. En vertrouw dan alleen op hem. Hij geeft rust, hij geeft vrede, hij geeft zegen en dat doet hij alleen. Weet u, die zegen is afhankelijk van het komen. Als wij komen, geeft hij. Leg af, verlang naar het woord, voed je naar het woord en ga naar hem toe. Kom naar Hem. Hij geeft wat we nodig hebben. En weet u, broeders en zusters, dat is niet eenmalig. Ja, we kunnen dat zien als onze bekering. Maar wij mogen iedere dag komen. Wij mogen iedere dag bij hem komen. En we mogen iedere dag aan hem voorleggen, ja, waar we mee zitten, hoe het met ons is. Hoeveel moeite we misschien hebben met al die dingen. We mogen iedere dag komen en zeggen, help, help, Heere, in mijn leven, in mijn dingen. Help mij in mijn zwakte, help mij in mijn ongeloof, help mij in mijn struikelen, help mij in mijn zonde. Help mij, Heere, door uw woord en door uw Heilige Geest. Dan komt er groei. Dan gaat hij verder met ons. Dan wordt ons leven opgebouwd. Dat komen tot hem, dat moet een levenshouding zijn. We mogen voortdurend, dagelijks, tot hem komen. Dan gaat hij zegenen. En wat is dan het gevolg, zegt hij, vers 5. Dan word je zelf, zegt hij, ook een levende steen in dat gebouw, in dat gezin, in dat huis van God, in die gemeente. Hij zegt, als je aflegt, als je verlangt, als je komt, als je luistert en als je doet, als je gehoort, dan word je zelf ook een levende steen en dan word je gebruikt als een levende steen tot de bouw van een geestelijk huis. Daarvoor zijn we bij elkaar, tot de bouw van een geestelijk huis, tot eer van God. Wij zijn gemeente van Christus, opdat de Heer Jezus in ons kan werken en door ons heen tot anderen. En opdat de wereld zal kunnen zien wie wij dienen en wie Hij is. Opdat sommigen misschien nog tot erkenning van Hem zullen komen. We worden gebruikt als levende stenen. Dan gaat ons geloof in de Heer Jezus gaat zegenend werken. Zegenend voor hetzelf en zegenend voor anderen. God zoekt levende stenen om in te voegen in zijn gebouw. En het heeft niets te maken met leeftijd, met capaciteiten, met opleiding, met weet ik wat allemaal, maar met de wil. Levende stenen. En de Heer heeft voor iedere levende steen in zijn gemeente een plek. En daarvan zegt hij, daar wil ik je gebruiken. Leg af wat niet van mij is, voed je met het woord van God. Kom dan tot mij, de levende steen, en ik ga je inpassen in mijn gebouw. Die levende steen wordt wel door anderen verworpen. Die wordt door de wereld verworpen, de Heer Jezus Christus. Als de psalmist dat zegt, en ik denk dat Petrus dat ook bedoelt, dan gaat het in eerste plaats over Israël. Want er staat, de bouwers hebben de steen verworpen. Nou, de bouwers, dat was Israël. Hebben zij niet de Heer Jezus verworpen? Hebben zij niet de Heer Jezus afgewezen? En nu in deze tijd zien wij dat zoveel van de mensen hem afwezen. Maar het woord van God zegt, kom tot hem. God zoekt hem, de hoeksteen, die uitverkoren is, die kostbaar is, die hoeksteen waar alles op rust, waar alles om gaat, het gaat allemaal om hem. Doe weg wat niet goed is, zegt Petrus. Verlang naar de zuivere melk van het woord. En neem die ook tot je. En kom dan tot de levende steen, de Heer Jezus Christus. En laat je door hem leiden, laat je door hem helpen. En hij gaat je invoegen in zijn huis, in zijn gemeente. En tot zegen stellen voor jezelf en voor anderen en tot eer van hem. Vers 9 zegt, u bent een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, een heilig volk, een volk dat God zich tot zijn eigendom gemaakt heeft. Dat is onze positie. Wij zijn een uitverkoren geslacht. Wij zijn bevoorrechte mensen. Want we zijn geroepen door hem. We zijn uitgekozen door hem. We zijn van hem. We hebben de zaligheid van hem ontvangen. We zijn zijn eigendom. Opdat, waarom? Opdat u de deugden, zegt vers 9, zou verkondigen van hem die u uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht. Wij mogen vertellen van hem die ons geroepen heeft uit de duister tot het licht. Opdat deze wereld het weet dat er alleen hoop is in de Heer Jezus Christus. Dat er alleen toekomst is, alleen zaligheid is in hem. Maar daar wil hij ons voor gebruiken. Tot eer van zijn naam, tot zegen van zijn gemeente, tot uitbreiding van zijn koninkrijk. Amen.